Ja, goedenavond, beste raadsleden. Het is maandag 22 februari 2021. De klok wijst aan dat het inmiddels 20 uur is vandaar dat we deze gemeenteraad voor geopend kunnen verklaren. Een gemeenteraad waar u de agenda voor ontvangen heeft en waar op de agenda drie punten vermeld staan. We beginnen vrij logisch met het eerste punt, namelijk het reglement aangaande de subsidie voor noodfondsen en dit voor de sectoren cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen en dit met betrekking tot de armoedebestrijding en dit alles naar aanleiding van de COVID-19-pandemie. Ik geef het woord graag aan de bevoegde schepen, de heer Karel Geens.
Ja, het heeft eventjes geduurd, maar ondertussen hebben we toch een reglement kunnen uitwerken naar aanleiding van de bevraging die we gesteld hebben aan de verenigingen van Rijkenvorsel. Ik denk dat het een goed reglement is geworden, waarin dat we ook de adviesraden uitvoerig hebben in betrokken. Zij hebben alle drie een positief advies afgegeven over dit reglement. En ik zal de belangrijkste zaken even aanhalen. Dus in totaal is er 133.882,69 euro voorzien. De subsidie wordt verdeeld onder de erkende Rijkenvorsse jeugd, sport en cultuurverenigingen. De aanvraag en de stalingstukken moeten ingediend worden uiterlijk 31 maart bij de Vrije Tijdsdienst en dat kan zowel digitaal als uiteraard ook op papier. Alle erkende verenigingen krijgen een basisbedrag van 100 euro. Is het zo dat het niet van een subsidiepost het niet toelaat om de volledige kosten te subsidiëren, dat het subsidiebedrag procentueel en evenredig verminderd zal worden. Ja, ben ik goed verstaanbaar, want ik heb een echo bij mij momenteel. Maar.
Doe maar, Karel.
Ja, oké. Okay. Dan het hoofdstuk 3, subsidiebeschermingsmaterialen. Ja, zoals we allemaal weten, hebben we heel wat beschermingsmaterialen moeten aankopen voor deze pandemie. En dat geldt ook uiteraard voor de verenigingen. Daar is een krediet voorzien van 23.000 euro. En onder beschermingsmaterialen wordt verstaan alle materialen die noodzakelijk moesten worden aangekocht of gehuurd om de werking van de vereniging te kunnen opstarten tijdens de pandemie. Voorbeelden zijn ontsmettende handgel, flacons, reinigingsmiddelen, plaatsen van wanden in plexiglas, mond- en neusmaskers, en zo verder. De volgende subsidiepost zijn onkosten voor niet-gemeentelijke infrastructuur. Hier is 50.791,34 euro voor voorzien. Wat valt hier allemaal onder? Dat zijn enerzijds huurgelden van niet-gemeentelijke infrastructuur en anderzijds interesse van afbetalingen van leningen van niet-gemeentelijke infrastructuur. Wat moeten de verenigingen doen om hiervoor in aanmerking te komen? Zij moeten het factuur van de huur bezorgen ofwel de aflossingstabel van de hypotheek. Dan hebben we de post gemiste opbrengsten van evenement en drankverkoop in kantines. Hiervoor is ook 50.791,35 euro voorzien. Dat komt er allemaal in aanmerking. De evenementen die wederkerend zijn en die normaal niet doorgingen in de periode van maart tot december 2020. En met wederkerend wordt bedoeld, het evenement moet minstens 2 maal in een soortgelijke vorm zijn georganiseerd in de periode 2015-2019. Opbrengsten van drankverkoop in kantines komen enkel de gemiste opbrengst in aanmerking die ook in de periode van maart tot en met december 2020 zouden zijn bekomen. Hiervoor kan een subsidie van forfaiteer 30% van het bedrag van de facturen worden verkregen. Die 30% is een fictieve winstmarge, maar is ook voor om ervoor te zorgen dat er toch een evenwicht is tussen verenigingen met kantines en verenigingen zonder kantines. Dit zijn eigenlijk de belangrijkste zaken die in het reglement staan. En het volgende besluit gaat akkoord met het volgende reglement. Subsidie noodfonds voor cultuur, jeugd, sport, media en lokale besturen tot de armoedebestrijding naar aanleiding van de COVID-19-pandemie. En dan is heel het reglement opgenomen in het besluit. Zijn daar vragen bij?
Goed, dankjewel, Karel. Ik kijk naar de chat. Ik zie dat Jack alvast enkele vraagjes heeft. Jack?
Ja, bedankt voor de toelichting, Karel. Maar als er bijvoorbeeld drie adviesraden het reglement goedkeuren, zouden we moeten denken dat wij het ook maar zullen goedkeuren. Maar ik heb toch wel enkele opmerkingen en vragen, want voor mij is het niet echt zo duidelijk. Het eerste vraagje, wat wordt er juist bedoeld in het charter met betrekking tot de armoedebestrijding naar aanleiding van de COVID-19-pandemie?
Ja, dat is eigenlijk gewoon een titel vanuit de Vlaamse overheid die de subsidies eigenlijk omvat. Dus de Vlaamse overheid noemt die subsidie op die manier eigenlijk.
Dus dat heeft niks te maken dan met armoedebestrijding door kansarme gezin bijvoorbeeld?
Nee, maar vanuit de Vlaamse overheid is het eigenlijk een globaal potje voor armoedebestrijding. En dat wordt dan verdeeld onder andere onder verenigingen. Maar er zijn ook subsidies uit OCMW gegaan bijvoorbeeld. Dus dat zit eigenlijk in een Vlaams pakket dat waarschijnlijk op die manier zal benoemd worden, vermoed ik.
Dus het was niet mogelijk dat bijvoorbeeld kinderen van kansarme gezinnen die gekend zijn een gratis abonnement voor 2021 zou kunnen geven, bijvoorbeeld?
Nu, we hebben ook een participatiefonds dat zij daarvoor kunnen aanwenden. Hè, en dat wordt ook actief gebruikt daarvoor. Dus om eigenlijk dubbel te subsidiëren, ja, dat zou misschien niet zo positief zijn naar de verenigingen, denk ik.
Oké. Dus als tweede vraag, ik heb er juist vermeld dat het een tijdje heeft geduurd. Dus maar daarom mijn vraag, waarom zo'n complex reglement maken in plaats van een eenvoudig, zoals in meeste buurgemeenten, waar ze de terugbetaling van de onkosten gedaan hebben voor de beschermingsmiddelen. Plus daarbovenop krijgt iedere gemeente die recht heeft op subsidie 50% en is een evenredige verdeling. Dus waarom hebt u niet gekozen voor dit formule?
Ja, dus inderdaad, wij hebben ten eerste bijna alle buurgemeentes in het arrangement bevraagd hoe dat zij het gingen doen. Er was ook heel veel variatie in. Er waren ook verenigingen die of gemeentes, sorry, die het geld aanwenden voor eigen aankopen. En er was inderdaad een optie om gewoon evenredig te verdelen. Maar dat zou ook misschien niet eerlijk zijn, omdat de ene vereniging misschien geen kosten heeft gemaakt in deze periode door niks te organiseren. Terwijl verenigingen die wel zaken hebben gedaan, dan minder zouden krijgen. Nu hebben we dan ook die bevraging gedaan bij de verenigingen. En wat daar eigenlijk is uitgekomen, hebben we eigenlijk verwerkt in dit reglement. Dus de aandachtspunten die eruit zijn gekomen, zijn eigenlijk verwerkt in het reglement.
Want op deze manier blijkt het voor heel wat verenigingen nogal onduidelijk te zijn. Ik heb al van verschillende verenigingen gehoord dat het voor hen nog heel onduidelijk is. En als ze weinig gecommuniceerd zijn, hoe wat het eigenlijk zo kunnen zijn of wat het reglement zou kunnen zijn eigenlijk. Ja. Maar waarschijnlijk zullen we dat nu heel in kort gaan krijgen. Hè?
Ja, wel inderdaad. Dus dat moet hier straks de deur uit gaan. Dus ik weet dat er heel wat verenigingen al vragen hebben gesteld. Dat zij wel echo's hebben opgevangen vanuit hun adviesraden. Maar wij konden natuurlijk niet van tevoren al het reglement gaan bezorgen voordat we dan in de raad waren gegaan. En ik hoop dat met het reglement te bezorgen de vragen die ze hebben zullen opgelost zijn. En zij kunnen altijd terecht bij de Vrije Tijdsdienst. Voor hulp om de documenten in te vullen en met al hun vragen daaromtrent.
Dan een volgende vraag. Op welke basis zijn de drie bedragen die in het reglement staan gebaseerd? Die 23.000 euro voor de onkosten en die 250.000 euro voor de andere twee artikels.
Ja. Dus wij vonden als college en als adviesraad vonden het eigenlijk heel belangrijk om de gemiste kosten van evenementen en kantines te vergoeden, omdat toch heel veel verenigingen daarop draaien. En anderzijds hun infrastructuur ook intussen te komen. Verenigingen die een lokaal hebben, die een lening moeten afbetalen, die hebben niks kunnen verdienen omdat ze geen activiteiten bijna hadden. Dus vond het ook wel nuttig om op dat vlak die leningen mee te subsidiëren, of dat interesse toch. En voor verenigingen die een lokaal huren, die hun huur is vaak niet kwijtgescholden, of hebben misschien toch moeten huren en geen inkomsten gehad er tegenover. Dus willen we eigenlijk dat eigenlijk ondersteunen. Beschermingsmiddelen ook heel belangrijk, maar we dachten dat we met dat bedrag er wel zouden komen. Dus eigenlijk, het is wat er uit die bevraging is gekomen, dat de verenigingen het belangrijkste vonden, eigenlijk, of waar hun eigenlijk kunnen knopen leggen, zal ik zeggen financieel, dat we die bedragen ook hebben op aangepast.
Oké, dan heb ik over artikel 17, zou ik graag wat verduidelijk willen, maar u hebt er juist al een kleine toelichting gegeven, maar ik zal een voorbeeld geven. Bijvoorbeeld is er een vereniging en die heeft jaarlijks 2 of 3 of 4 evenementen. En dat brengt ongeveer een 4.000 euro op jaarbasis op. Wat krijgen die nu als vergoeding met dit reglement?
Ja, dat is nu nog niet te zeggen natuurlijk. Het zal er ook al liggen. hoeveel of welk bedrag er gaat binnenkomen van aanvragen. Hè. Stel dat er maar voor 50.000 euro aanvragen komt, dan gaat iedereen zijn bedrag kunnen krijgen. Komen misschien voor 100.000 aanvragen, dan zal die maar de helft kunnen krijgen. Dus het zal eigenlijk afhangen van het totaal aantal subsidies die er, of aanvragen die er binnenkomen.
Ja, en dan was er ook nog iets voor het, de terugbetaling van de opbrengsten van de drankverkoop. Dus bijvoorbeeld, ook een voorbeeld dat ik even wil aanhalen. Het is een welke club, die heeft een jaarlijkse opbrengst in de kantine van maart tot december van 6.000 euro. Wat krijgt die nu terug?
Ja, dus 6.000 euro, 30% is 1.800 euro als ik me niet vergis. Dus indien ook hier het totale aanvraag het bedrag niet overschrijdt, krijgen ze het volledige bedrag terug. Indien er meer aanvragen zijn dan het budget is, gaan zij ook een procentueel bedrag terugkrijgen daarvan.
Oké. Dan staat er, na de berekening van de subsidies wordt indien er meer dan voldoende krediet, resterende krediet met goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen evenredig verdeeld over alle verenigingen die een aanvraag hebben gedaan voor het bekomen van deze subsidie.
Ja. Dus stel dat er voor 40.000 euro aanvragen binnenkomen voor activiteiten in kantines, dan is daar 10.000 euro over in die pot. En dat wil dus zeggen dat die 10.000 euro over de vereniging met een aanvraag evenredig zal verdeeld worden. Dus het zou kunnen dat zij misschien 110% terugkrijgen van hun aanvraag.
Ja. Als die totale verdeling gedaan is, wordt het dan gepresenteerd op de gemeenteraad voor goedkeuring?
In principe, heel het reglement alles, maar we kunnen zeker dat meegeven aan de volgende gemeenteraad. Hè. Dat is geen enkel probleem, denk ik. Ja.
Dus dat wordt transparant gecommuniceerd naar de verenigingen en de bevolking?
Ja, ook de adviesraden, dat zal ook zeker aan doorgegeven worden. We kunnen dat inderdaad op de volgende gemeenteraad wel terugkoppelen naar de gemeenteraad, zeker en vast, ja.
Oké, bedankt voor de toelichting. Voor mij is het nog wel een beetje duidelijk en voor de onduidelijk, sorry. En voor de vereniging zal het misschien nog iets erger zijn, maar ik hoop dat het een duidelijke en transparante en eerlijke verdeling zal zijn. Maar ik ga toch onthouden op basis van onduidelijkheid. En ik weet niet of het rechtvaardig genoeg zal zijn naar alle verenigingen toe. Maar bedankt voor de toelichting.
Ik wil er nog wel iets over zeggen, als dat mag. Of misschien moet ik eerst hier dus een vraag stellen. Ik weet niet.
Misschien inderdaad, Peter, eerst het woord aan Diede geven. Want hij heeft in de chat inderdaad al eerder gevraagd om ook een vraag te kunnen stellen. Diede.
Ja, maar ik wil Diede niet voorsteken. Dus,
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, Peter. Dank u wel, Jacques, want er zijn eigenlijk al best wel wat vragen beantwoord van mij. Mijn vraagje was eigenlijk, ik veronderstel, Karel, of desbetreffende schepenen, dat jullie hebben samengezeten met de adviesraad, dat hoor ik toch uit jullie toelichting. Ik vroeg mij puur uit interesse eigenlijk af, zijn er veel verenigingen bij wie het water echt aan de lippen staat na heel de crisis? Naar een vereniging waar ik zelf nogal nauw bij betrokken ben, naar de Wauwolk kijk, dan zie ik dat we eigenlijk inderdaad heel weinig onkosten hebben gedaan. De gemeente heeft dat wel justitie gedaan. Wij huren natuurlijk een lokaal van de gemeente. Maar daarnaast zijn de onkosten ook niet zo groot. Dus voor ons is deze reglement wel duidelijk. Money Comes for Nothing zijn een beroemde band. Of not. En dat is zeker waar in dit geval. Ze moeten inderdaad wel bewijzen kunnen voorleggen dat er kosten gemaakt zijn. Dus dat lijkt ons wel een heel doorzichtig systeem waar niet alleen de grote vissen met de grootste som gaan lopen, maar dat het echt eerlijk verdeeld wordt. Dus goed denkwerk, denk ik. Ja, dus mijn vraag was of er veel verenigingen zijn met wie het water echt aan de lippen staat, of dat het overzien valt.
Nu, we hebben momenteel geen concreet idee dat er echt verenigingen in grote nood verkeren. Dan hadden we dat zeker wel gehoord. Dat er nood zal zijn, hè, dat gaat zeker en vast zijn, maar echt rampen zijn er denk ik nog niet gebeurd.
Nee, dat is...
Ja, ik wou nog even zeggen, Jacques, ik vind het jammer dat er van duidelijkheden zijn. Mocht ik nog iets kunnen verduidelijken, graag. Hè, als je nog bijkomende vragen hebt, stel ze gerust. Of dat Peter misschien iets kan of wil toevoegen, gaat uw gang, zou ik zeggen.
Goed. Peter, kort het woord aan jou.
Ja, ik moet eigenlijk zeggen dat Deden een groot stuk gezegd heeft wat ik wou zeggen. Ik denk dat Deden terechte opmerking maakt. En dat is een beetje de insteek geweest van tot stand komen van het reglement. Er is enerzijds de verminderde inkomsten van de verenigingen, dat is duidelijk. Daar moeten we niet flauw over doen. Er zijn verenigingen die talloze inkomsten verliezen. Maar Dieren maakt daar de terechte opmerking, aan de hand van een misschien anekdotisch voorbeeld van, ja goed, wij hebben ook wel veel minder kosten gehad. En dat is waarom dat we geopteerd hebben voor een reglement dat misschien in duidelijkheid minder is als van we gaan zoveel geven van uw omzet die je gedraaid hebt. En dat heeft gestreefd naar een evenwicht, want het is inderdaad wel zo, en ik denk dat Dieren dat terecht heeft opgemerkt, dat er tegenover de minder inkomsten ook vaak een verminderde kostenplaats staat. En wij hebben geprobeerd, en het is forfaitair en dat is voor discussie vatbaar en het is niet duidelijk in die zin dat niet iedereen misschien weet, maar dat is met elke vorm van het reglement zo, hoeveel hij in concreto gaat krijgen. Maar wij hebben geprobeerd om een evenwicht te zoeken tussen de verminderde inkomsten enerzijds en de verminderde uitgaven anderzijds, om op die manier de verschillende verenigingen, want dat was het grote moeilijkheid in die dossier eigenlijk. Hè. Niet alle verenigingen zijn hetzelfde, niet andere verenigingen hebben dezelfde inkomstenstroom. Dat verandert van regelmatig een kantine tot vier keer een wafelbak, bij wijze van spreken. En we hebben geprobeerd om daar een evenwicht in te zoeken tussen de kosten die zij maken en de inkomsten die daar tegenover staan. En het reglement dat nu voor ligt, is daar een beetje het resultaat van. Ik denk dat Dieren het heel goed heeft samengevat. Hè, van er zijn verenigingen die inkomsten verliezen, waar tegenover staat dat zij misschien ook minder kosten hebben. We hebben in dit reglement geprobeerd een tegemoetkoming te bekomen ten aanzien van de winsten, de pure winsten, de pure inkomsten, het geld dat nodig is om de werking van de vereniging te garanderen. En dat is voor een stuk forfaitair en dat zal misschien nooit 100% sluitend zijn, maar dat is hetgeen wat wij geprobeerd hebben. Dus ik kan mij eigenlijk aansluiten bij de opmerking van Dieren wat dat betreft. Hè. En dat is het evenwicht waar we naar gezocht hebben in dit reglement.
Goed, dankjewel Peter. Erik nog een vraag wil stellen. Erik, het geluid aanzetten, microfoon aanzetten.
Ja, excuseer. Ja, ik heb er eigenlijk niet meer van gezien, want het internet was even weggevallen. Excuses over. Ik weet dus niet wat er allemaal gezegd is, maar ik denk dat je in deze heel goed naar de voorbeelden van de buurgemeente komt kijken. Als je dan dat puntensysteem en je doet dan plus 50% dat de verschillende gedaan hebben, dan denk ik dat dat al heel goed verdeeld was. Ik weet niet wat er voor de rest van me gezegd is, maar ja, sorry, ik was weggevallen.
Ja, geen enkel probleem, Erik, dat kan uiteraard gebeuren. Maar ook Zek had eigenlijk een gelijkaardige vraag. Het is zo dat wij hebben bij de vereniging een enquête gedaan om te polsen wat hun noden waren. En aan de hand van die enquête en de noden die zij hadden, hebben wij het reglement opgesteld. Dus we hadden inderdaad gemakkelijk, zij gemakkelijk kunnen maken door andere manieren te overnemen van andere gemeenten, hè, bijvoorbeeld. Maar we wilden eigenlijk echt onze verenigingen inspraak geven en hun noden ons kenbaar laten maken. En dan eigenlijk het reglement aan te passen naar de noden die er bij hen waren. En vandaar dit inderdaad lichtjes ingewikkeld e-reglement, zullen we maar zeggen. Maar zij kunnen altijd terecht bij onze diensten en mochten er vragen zijn of een duidelijkheid of als hulp nodig hebben bij het in te vullen.
Als ik dan even tussen mag komen, hebben dan de adviesraad het bestuur gevraagd op alle leden?
Het is zo dat altijd bij de adviesraden wordt het dagelijks bestuur geraadpleegd, maar bij de enquête hebben 63 van de ongeveer 90 erkende verenigingen de enquête ingevuld. En dat was wel een serieuze enquête met heel wat vragen en daar hebben we toch heel wat respons op gekregen. Dus ik denk eigenlijk dat de meeste verenigingen zich hebben kunnen doen hierin.
Goed, Dankjewel. Dan zie ik ook dat Dieden nog kort wil tussenkomen. Dieden?
Ja, ik denk dat wij als raadsleden de taak hebben om daar, daar een beetje nuchter naar te kijken. Misschien een beetje van op een afstand dat te bekijken. Dan kunnen we zien dat een vereniging geen KMO is. Hè. Iedere vereniging zorgt voor het leven, maar er moet niemand van leven. Dus ik vind deze een reglement wat veel loyaliteit kan teweegbrengen van verenigingen naar verenigingen toe. Dus inderdaad, dat forfaiteren en de verdeelsleutel die daarin gemaakt is, die gaat daarvoor zorgen, denk ik. Dat was het.
Dankjewel, Diede. Ik denk inderdaad dat dit het beste zou we hadden kunnen maken. En perfect zal het nooit niet zijn, natuurlijk. Maar ik denk dat een rechtvaardige verdeling, zoals hier inderdaad al gezegd is, mooi kan bekomen. Waarom op die manier? Ja.
Goed, indien er geen verdere vragen zijn en ik zie dat de chat verder leeg blijft, zou ik willen voorstellen dat we over dit punt, ook gelet toch wel op het grote bedrag dat moet verdeeld worden, en dat we toch vanuit gaan dat dat op een eerlijke en een objectieve en een transparante manier gebeurt, zou ik willen voorstellen dat we hier toch hoofdelijk even de stemming voor hanteren. Dus ik ga terug voorzichtig zijn. De lijst zoals hij bij mij voor ligt, en die is grotendeels alfabetisch, maar ik zie wel op voornaam, ga ik dus de raadsleden één na één afroepen en dan vragen of men akkoord is met het voorstel zoals het nu voor ligt. Aline Maas.
Akkoord.
Bart van den Mierop.
Akkoord.
Bert van Genechten.
Akkoord.
Bob van den Einde.
Akkoord.
Danny Eelen.
Akkoord.
Diede van Dun.
Akkoord.
Doreen Kuilaerts.
Akkoord.
Erik Vermeijren.
Onthouding.
Jacques Jacobs.
Onthouding.
Jurgen van Leuven.
Akkoord.
Karel Geens.
Akkoord.
Kevin Druits.
Akkoord.
Lieve van Meijen.
Akkoord.
Lut Baks.
Akkoord.
Nathalie Kuilaerts.
Akkoord.
Nathalie Stoffelen.
Akkoord.
Christophe van Hooyen.
Akkoord.
Peter Janssens.
Akkoord.
Stefan Maas.
Akkoord.
Zoe Wouters.
Akkoord. Sorry, mijn stem is een beetje hees. Akkoord.
Geen probleem. En ikzelf ook akkoord, dus dat betekent met 19 stemmen voor en 2 onthoudingen dat dit reglement is goedgekeurd. Gaan we over naar het tweede punt op de agenda, namelijk de verkoop van een braakliggend perceeltje in de Ambachtsweg gelegen achter het containerpark. En dit punt heeft te maken met een beslissing die eerder in de gemeenteraad van 29 augustus 2018 is genomen met betrekking tot een grondruil met een firma Hermans Heftrucks. Er is een ruilakte voor opgesteld en ondertussen is dan die verkoop ook effectief geregeld. En dus wordt er gevraagd om bij wijze van besluit artikel 1 goedkeuring te verlenen aan de verkoop van dat betreffende perceel met een grootte van 474 vierkante meter gelegen achteraan het containerpark in de Ambachtsweg. Overeenkomstig het opmetingsplan opgemaakt door studiebureau Rijmakers BVBA uit Beersen. De voorliggende akte die werd opgemaakt door commissaris Anke Siemens van de afdeling vastgoedtransacties in Antwerpen voor de verkoop van dit perceel, dat eigendom is van de gemeente, dat wordt goedgekeurd. De akte zal worden verleden door mevrouw Anke Siemens, commissaris van de afdeling vastgoedtransacties. Die zal optreden als instrumenterend ambtenaar. Zij zelf wordt gemachtigd om deze akte en alle erop betrekking hebbende stukken te ondertekenen namens het gemeentebestuur Rijkenvorsel. De kosten van deze overdracht zijn te lasten van de koper en het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt bij deze uitdrukkelijk ontslagen enige ambtshalve inschrijving te nemen om gelijk welke reden bij de overschrijving van een uitgifte van deze akte. Kan de Raad hiermee instemmen? Ik zie geen beweging in de chat. Dus hiermee is dit punt goedgekeurd. Het derde punt betreft een gratis grondafstand gelegen voor een perceel in de Lindeweg en dit ter opname in het openbaar domein. En dit punt heeft te maken met de verkavelingsvergunning uit 26 juli 2017, waarin deze voorwaarde werd opgenomen. De verkavelaar zelf is daar ook mee akkoord gegaan. Vandaar dus, gelet op het feit dat de ontwerpakte ondertussen werd opgemaakt, dat als voorstel van besluit kan worden voorgesteld om goedkeuring te verlenen voor deze kosteloze verwerving van een perceel grond gelegen aan de Lindeweg. En dit voor de uitbreiding van de straat onder afdeling 2, perceelnummer enzovoort, zoals in het ontwerp meegegeven. Totale oppervlakte 1 are 94 centiare. De ter zake ingediende ontwerpakte opgemaakt door notaris Philippe Verlinde wordt goedgekeurd. De akte wordt verleden door notaris Philippe Verlinde al hier te Rijke Vorsel. De voorzitter van de gemeenteraad, de heer Wim de Visser, en de door de algemeen directeur via delegatie aangeduide ambtenaar, mevrouw Nina de Vrij. Zij worden gemachtigd de akte en alle erop betrekking hebbende stukken namens het lokaal bestuur te ondertekenen. En tenslotte kennis te nemen dat alle kosten verbonden aan de akte, dat die te lasten zijn van de verkavelaar en er al dus geen kosten zijn voor het lokaal bestuur. Kan de raad goedkeuring hechten aan deze gratis grondafstand ten voordele van de gemeente? Ik zie ook hier geen vragen of opmerkingen in de chat, dus vandaar dat ook dit derde punt goedgekeurd wordt. Dan zijn we aan het einde van de agenda gekomen. Voor wat de agendapunten betreft, er zijn nog een aantal mondelinge vragen door raadsleden ingediend. Het eerste raadslid in willekeurige volgorde dat vragen indiende is mevrouw Lut Baks. Lut, ik geef graag het woord aan jou om jouw vraag aan de bevoegde schepen te stellen.
In de media werd er onlangs gewaarschuwd dat er een golf van faillissementen op komst is van onze bedrijven. Het is zeker niets nieuw om te zeggen dat heel veel bedrijven en zelfstandigen momenteel in moeilijkheden zijn. En graag wil ik hieromtrent toch enkele vragen stellen. Mijn eerste vraag. In de 23-10 van september werd er al eens verwezen naar DISO, het anker voor zelfstandigen in moeilijkheden. Zij hebben een maandelijkse zitdag in Rijke Vorsel. Wordt hier regelmatig gebruik van gemaakt en kan dit nogmaals gepubliceerd worden met de vermelding dat dit een gratis dienstverlening is, zodat degenen die hier nood aan hebben er ook zeker gebruik van kunnen maken?
Goed, dankjewel Lut voor jouw vraag en het woord is aan de schepen mevrouw Nathalie Kuilaerts.
Ja, normaal gezien hebben we inderdaad sinds september in Rijke Vorsel maandelijks een zitdag, de eerste maandag van de maand, om ondernemers die in moeilijkheden zijn te begeleiden. Je kunt daar ook de website, op onze website informatie over vinden, maar wegens corona gaan die fysieke zitdagen momenteel niet door. Maar momenteel sturen wij een mailtje naar onze contactpersoon van DISO en die neemt dan contact op met de ondernemers in moeilijkheden en die koppelt nadien terug naar de sociale dienst. Zeker tot eind maart gaat het op deze manier verlopen. We hopen natuurlijk dat het snel terug kan overgaan naar fysieke zitdagen. DISO zelf gaf aan dat er in 2020 relatief weinig faillissementen zijn geweest. Dat is waarschijnlijk ook door de steunmaatregelen die de overheid voorzien heeft, die vrij hoog waren en soms hoger dan wat sommige zelfstandigen effectief verdienen. Dus zij hadden eigenlijk meer voordeel om die subsidies aan te vragen dan hun boeken neer te leggen. Nu, in 2020 zijn er 4 dossiers in Rijke Vorsel behandeld door DISO met een ondersteuningsaanvraag. En de laatste dateert van 29 oktober 2020. Dat is niet meer of niet minder gelijk als andere jaren. Dat is zo'n cijfer dat eigenlijk al jaren bij ons in de gemeente is. Sinds januari 2021 is er nog maar 1 nieuw dossier geopend En momenteel is er ook rondvraag gedaan bij de andere gemeentes. En daar zou dat even meer hetzelfde zijn, dat er dus niet meer faillissementen zijn. Grootsteden zoals Turnhout en Antwerpen, daar begint het wel stilletjes aan zichtbaar te worden. Het is wel zo dat ze momenteel verwachten dat er meer faillissementen gaan komen, omdat de steunmaatregelen serieus zijn teruggeschroefd. En dat kan inderdaad nog wel eens een keer gecommuniceerd worden.
Oké, dank u wel. Dan had ik daar nog een vraag over. Vorig jaar werd er een enquête gehouden onder de zelfstandigen van Rijke Vorssel. Er werd toen gevraagd naar de invloed van corona op uw werkzaamheden als bedrijf of als winkel of eigen zaak. Wat was het resultaat van deze enquête?
Ja, terug het woord aan mevrouw Nathalie Kuilaerts.
Nu, deze enquête loopt eigenlijk nog. De eerste bevraging die wij gedaan hebben, wave 1, is in september gedaan. Dus vlak na de eerste lockdown. De tweede wave van deze enquête zal ergens eind maart vertrekken. En zal dan tegen eind april de uitslag van de bevraging binnen zijn. En dan zou dat eind mei normaal gezien de resultaten van bekend zijn. Dus wat ik eigenlijk ga vertellen is nog niet het volledige onderzoek. Er is nog geen volledig resultaat bekend. Maar ik wil al wel uit de eerste enquête die is afgenomen enkele dingen meegeven die naar voren komen. Dus in totaal namen er 76 gemeentes deel. In Rijke Vorssel namen er 42 ondernemers deel. Allemaal zelfstandige, vrije beroepen, gewoon ondernemers. En daar waren 68% mannen en 32% vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 42 jaar. Wat zijn daar zowat de opvallende dingen die daar naar voren komen voor onze gemeente? Er werd bijvoorbeeld gevraagd de operationele situatie van een onderneming, meer bepaald voor mensen die een fysieke vestiging hebben, dus een winkel of iets dergelijks. Van, hoe hebben jullie dat ervaren? Nu, 32% is opengebleven, wat tegenover Vlaanderen best wel veel is, want daar werd eigenlijk een gemiddelde van 17% genoteerd. 10% was open voor afhaling en levering. En 37% is wel verplicht moeten sluiten. Wat is het effect van corona tijdens de lockdownperiode op de omzet? Werd ook nog gevraagd. 12% had geen omzet meer. Wat wel tegenover de, Vlaanderen ook weer minder is. Want gemiddeld in Vlaanderen zou dat 29% zijn. 24% zegt meer dan 50% omzetverlies te hebben. 17% heeft geen impact gehad. En 10% geeft zelfs aan dat ze meer hebben verdiend tijdens de corona, tijdens de lockdown. Wat zijn de zwaarste kosten die dat er zijn geweest om dragen tijdens de lockdown? Daar wordt aangehaald als eerste financiële aflossingen en leningen. Dan als tweede de voorraad en de grondstoffen. En dan natuurlijk de lopende contracten zoals leveranciers en boekhouders. 29% had geen zwaardere kosten omdragen door corona. Impact op het personeelsbestand. Dat was toen 48% heeft eigenlijk geen is het personeelsbestand ongewijzigd gebleven. Terwijl dat in Vlaanderen maar bij 26% was, dus dat doen we toch weer beter. 24% heeft personeel tijdelijk werkloos moeten stellen en 10% heeft nog spijtig genoeg wel personeel moeten ontslagen. Daartegenover staat dan dat 5% aangeeft dat ze personeel hebben bij aangenomen. Dan de evolutie van een online verkoop. Dus in Rijke Vorssel waren er, voor degenen die het aangegeven hebben, 14% van de ondernemers die voor corona al online werkten. Dat is tijdens corona 17% geworden. En zij gaven aan, zij die dat voor de lockdown ook al met een online shop werkten, dat zij een kleine stijging in hun omzet van hun online verkoop merkten. Dan werd er gevraagd van stel dat er een tweede golf komt, wat spijtig genoeg redelijk snel na de bevraging het geval was. Hoe schat je de impact op uw bedrijf? 71% verwachtte daar minder omzet te hebben. 15% vreesde zelfs voor het overleven van hun zaak. En 2,5% verwacht hier dan weer dat de zaak beter zal worden. Dan werd er ook nog de vraag gesteld voor steunmaatregelen van Uitrijke Vorssel. Wat zien jullie als een oplossing? 63% ziet daar een belastingvermindering. 35% ziet cadeaubonnen als een oplossing. 28% vraagt om te blijven ondersteunen voor de social distance maatregelen. En 25% hulp in marketing en promotie. Hoe ervaart de ondernemer de communicatie? Eigenlijk heel goed, want er was maar 17% die dan niet tevreden was over de communicatie. Welke kanalen wilt de ondernemer graag behouden? Of via welke kanalen wilt hem geïnformeerd worden? Daar geeft 74% aan van de nieuwsbrief. 40% zou graag toch nog eens een fysieke bijeenkomst hebben, wat natuurlijk momenteel niet mogelijk is. En 34% ziet het ook graag op de website verschijnen. De interactie met de gemeente verloopt volgens de ondernemers ook goed. Interactie en samenwerking met de gemeente naar de toekomst. Wilt 92% toch zeker dat dat zo blijft, gelijk dat dat nu is, dat ze eigenlijk altijd duidelijk worden geïnformeerd. En 13, de persoonlijke financiële situatie van de ondernemers nu tegenover voor de corona. Geeft 48% aan dat hun persoonlijke financiële situatie gelijk is gebleven en 40% ziet toch wel een achteruitgang in hun persoonlijke financiële situatie. Dus zoals gezegd, wave 2 wordt maandag 29 maart gestart met een looptijd van 6 weken en het eindrapport verwachten we 30 mei.
Goed, een hele boterham. Je had nog een derde vraag.
Ja. Ja, ik wou Nathalie nog danken voor die deskundige uitleg. Dat was heel interessant. Nu we allemaal stilaan hopen en hunkeren naar een aantal versoepelingen, lijkt het water bij vele zelfstandigen nog steeds aan de lippen te staan. Vorig jaar werden door onze gemeente een aantal acties ondernomen om onze zelfstandigen te ondersteunen. Zo was er de spandoek Wij blijven doorgaan voor de winkeliers en handelaars. De uitbreiding van de terrassen voor de horeca. Bedeling van gratis mondmaskers aan de zelfstandige zorgberoepen. De spandoek ter promotie van de land- en tuinbouw. Wordt er door de gemeente op korte termijn nu ook nog iets voorzien om onze zelfstandigen ook dit jaar nog te ondersteunen?
Goed, het woord is nogmaals aan schepen Nathalie Kuilaerts.
Ja, momenteel liggen er inderdaad een aantal voorstellen op tafel waar we van aan het bekijken zijn of dat die haalbaar zijn of wat die effectiviteit gaan hebben. En te gepaste tijden gaan wij hierover communiceren.
Goed.
Er wordt nog aangewerkt.
Ja, jawel. Er zijn nog dingen die dat in verschiet zijn, maar dat is toch niet 100% allemaal... op punt, dus we wachten liever totdat we daar echt 100% een duidelijk beeld voor naar jullie kunnen overbrengen.
Ja, oké. Dankjewel.
Goed, dankjewel, Lut. Dan raadslid Danny Eelen had enkele vragen. Danny?
Ja, ik had een vraag over de wachtlijsten in de woonzorgcentra in de Kempense regio zijn gekrompen tot zelfs verdwenen. Hoe is de situatie voor ons woonzorgcentrum? Zijn er mensen die door de coronacrisis in de woonzorgcentra hebben afgehaakt?
Goed, het woord is aan schepen Bert van Genechten.
Ja, dus voor het moment zijn alle kamers in ons woonzorgcentrum volzet. Dus alle kamers zijn opgevuld. Er staan voor het moment nog 47 personen op de wachtlijst. Die wachtlijst is bij ons niet erg gekrompen omwille van het geluk dat we gehad hebben dat we geen besmetting in ons woonzorgcentrum hebben gehad. Het is wel zo dat het opvullen van kamers vrij moeilijk verloopt omwille dat wanneer mensen worden opgebeld die op de wachtlijst staan, toch nog een zekere terughoudendheid hebben, omdat ze nog altijd bang hebben om in een woonzorgcentrum te wonen, te koeren. Nu met dat de vaccinatie voltallig is of volledig gebeurd is, zal dat misschien wel afnemen, die angst om opgenomen te worden. Dat hopen we natuurlijk althans. Maar voor het moment hebben we er geen probleem met ze op te vullen en de wachtlijst zijn zoals gezegd 47 personen.
Ja, oké, dankjewel Bert. Dan had ik nog een tweede vraag. De gemeente staat elk jaar klaar om wegen, fietspaden en voetpaden aan gemeentegebouwen Sneeuw en IJssel vrij te maken om zo een maximale veiligheid te garanderen. Om dit te kunnen uitvoeren is er een strooiplan opgesteld. Bij dit strooiplan heb ik toch een paar vraagjes. De eerste vraag daarbij is, op het strooiplan is te zien dat een gedeelte van de Bremstraat, het stukje tussen de Willigestraat en Koekhoven volledig, en de Helhoekweg tussen de Hoek en de Lozenhofstraat als niet prioritair zijn aangeduid. Dit terwijl de Schommeweg en de Kleiweg wel prioritair zijn ingekleurd. De Bremstraat, Koekhoven en Helhoekweg zijn toch drukker bewoonde straten met ondernemers en rusthuizen die bereikbaar moeten zijn. Is het mogelijk om dit strooiplan samen met de technische diensten opnieuw te bekijken en indien nodig aan te passen?
Ja, het woord is aan de schepen Bob van den Einde.
Ja, Danny. We hebben in Rijkenvorsel een wegennet van 144 kilometer, waarvan 130 kilometer gemeentewegen en 14 kilometer gewestwegen. Van die 130 kilometer hebben we 70 kilometer gestrooid. Nu, het onderscheid in prioritaire en niet-prioritaire wegen passen we enkel en alleen toe in heel extreme omstandigheden of bij echte zoutschaarste. Dus bijna altijd worden deze prioritaire en niet-prioritaire wegen aansluitend gestrooid. Ook dit jaar zijn ze allebei gewoon aansluitend gestrooid. Het strooiplan is in de eerste plaats gericht op veilige en vlotte verkeersafwikkeling, niet op het vrijmaken van straten met hoofdzakelijk een woonfunctie. Het strooiplan is zo opgebouwd dat iedereen op vrij korte afstand op een gestrooide weg kan komen, om zich vlot te kunnen verplaatsen. Daarnaast is bij de opbouw van de routes in belangrijke mate rekening gehouden met efficiëntie en de veiligheid. Zo kort mogelijke routes en zo weinig mogelijk manoeuvres met die grote wagens. Dus ook andere gemeenten zijn aan ons komen vragen hoe wij dat klaarspeelden. Dus prioritaire wegen, dat zijn de belangrijkste invalswegen. Dan de belangrijkste functies in de centra. En eigenlijk is er zo'n ring rond dorp voor de bereikbaarheid van de bedrijven en industrie en zo. En de niet-prioritaire wegen zijn andere belangrijke gemeentewegen en hoofdassen in woonwijken. Maar weet dus dat er eigenlijk gewoon zowel de prioritaire als niet-prioritaire aan in worden gedaan. Dus zie ik ook niet direct in dat daar een verandering moet komen. Ik denk dat in de laatste 7 of 8 jaar... Eén keer geweest is dat we dat moesten toepassen, werkelijk dat onderscheid in prioritaire en niet-prioritaire.
Ja, oké, dankjewel Bob voor uw uitleg. En dan nog een tweede vraagje bij. Tijdens de stevige winterprik, nu begin februari, was het voor de technische diensten niet zo simpel om alle sneeuw en ijs vrij te krijgen. Is het mogelijk om in zulke situaties hulp in te roepen van plaatselijke ondernemers om ondersteuning te bieden?
Ja, Danny, ik heb vernomen dat ze een tiental jaar geleden hiermee gestopt zijn. Wegens te veel problemen. Er waren te veel klachten zoals kwaliteit van uitvoering, schadegevallen, niet altijd even omzichtig omgaan met de gemeente aangeleverde materieel. Dus de gemeente heeft de keuze gemaakt om zelf een strooidienst uit te voeren en te investeren in het materieel. Wij beschikken bovendien over ervaren en gemotiveerd personeel. Ik ben van mening dat de behaalde resultaten tijdens de laatste winterprik een beter niveau haalde als de omliggende gemeente. Komt dat ook merken aan het krantenartikel over de fietspaden. Dus we hebben zelfs nog meer straten gedaan dan eigenlijk alleen in het plan van de prioritaire en niet-prioritaire wegen. Dus ik denk dat hier een duidelijk antwoord mee gegeven is dat we toch met eigen personeel gaan doen. Moest er nu echt met ander personeel of met de ondernemers beginnen, dan moeten ook weer direct een strooiwagen gaan kopen van 50.000 euro en zo verder. Allee, ik denk dat ons plan goed in elkaar zit.
Ja, oké, Bob, dankjewel.
Ja.
Goed, dan...
Wim, we horen u niet momenteel.
Oh, excuseer. Ja, mijn micro stond ondertussen af. Ik herhaal even dus dat raadslid Bart van der Meerop ook een vraag had. Bart?
Jawel. De voorbije winterprik was dus voor veel mensen een helse karwei om alles sneeuw en ijsvrij te maken. Op de website van onze gemeente wordt er gevraagd naar vrijwillige sneeuwruimers tijdens deze periodes. Zijn er veel vrijwilligers die zich aanbieden om deze taak op zich te nemen? Er is ook de mogelijkheid om deel te nemen aan de warme actie. Word jij mijn sneeuwheld? Of maak jij mijn oprit sneeuw of ijsvrij? Inwoners die dit wensen, kunnen aan het raam deze affiche ophangen en zo kenbaar maken dat ze geholpen willen worden. Is er zicht op hoeveel mensen gebruik hebben gemaakt van deze prachtige actie?
Ja, dankjewel. Bart, het woord is aan Bert van Genechten.
Ja. Het antwoord is als volgt. Dus er zijn dus 8 erkende of geregistreerde sneeuwhelden in ons dorp. Die hebben de verleden week echt hun werk gehad. Er zijn dus vorige week ook 8 nieuwe aanvragen geweest. En die mensen zijn op de zesde dag ook nog kunnen geholpen worden. Dus de zesde dag is die hun stoep of oprit nog vrij gemaakt. Ook de hulpvragers die vorig jaar een hulpvraag hadden gesteld, zijn dit jaar ook mee bediend geweest. In totaal gaat het over een 30-tal personen die die vraag hebben gesteld en die ook dit jaar dus zijn geholpen. Wat we ook wel vaststellen is dat die sneeuwhelden en zelfs gewoon buren het spontaan ook gaan doen bij een oudere buur die daar niet toe in staat is of dergelijke. Hè. Dus de mensen worden al sinds wel geholpen.
Goed. Dankjewel. Ja. Jacques, jij had tenslotte ook nog 2 vragen.
Ja, ik had gelezen in een collegebesluit van mobiliteit, vrachtverkeer, Kiewitzijde, Klundert. Het college gaat akkoord met het versturen van een brief gericht aan de bedrijven te Zuiderdijk wegens meldingen aangaande toenemend vrachtverkeer te Kiewitzijde en Klundert. Is het de bedoeling dat de bedrijven hier een oplossing voor moeten zoeken of krijgen de bewoners ook zo een brief en inspraak voor deze oplossingen of voor oplossingen te zoeken? Want Wijmer is voorgesteld om enkel richting in te voeren vanaf de brug richting Kiewitzheide.
Ja, het woord is aan schepen Karel Geens.
Ja, zoals inderdaad gezegd, ik heb van verschillende inwoners melding gekregen dat er vrachtwagens vanuit de bedrijvenzone door de woonwijken gingen rijden, de Kiewitzijde of de Klundert. En daarmee hebben eigenlijk de bedrijven aangeschreven met de vraag van kijk, wil je jullie de leverancier verwittigen dat ze eigenlijk kunnen terugdraaien richting de brug. Dat is eigenlijk gewoon een eerste stap om dat probleem proberen op te lossen. Ook wanneer het gemakkelijk zal zijn natuurlijk. Nu, een van de volgende mogelijke stappen is het invoeren van een tonnagebeperking voor beide bedrijvenzone om te voorkomen dat de vrachtwagens richting de woonwijken rijden. Ook in dat kader is het enkel richtingverkeer eigenlijk geen goede optie, want dan zouden we de vrachtwagens allemaal door de straat gaan sturen en dat lijkt ons eigenlijk geen goed idee. Dus ja, zie ik het als een eerste stap naar een aanpak om te proberen daar iets aan te verhelpen.
Maar nu komen de vrachtwagens, als ze naar de Zuiderdijk rijden, via de Klundert of via de Zuiderdijk of Kiewitzijde Klundert. En als ze terugrijden, juist hetzelfde. Dus als er enkele richting is, dan is het maar 1 keer en nu is het 2 keer. Dus je zou dat 50% kunnen verminderen.
Ja, de meldingen die wij krijgen van eigenlijk over vrachtwagens die van de richting van de brug komen, zal ik zeggen, toen de bedrijven rijden en van daaruit dan verder rijden langs de woonwijken. Ik heb nog geen weet van vrachtwagens die de omgekeerde beweging maken, die eigenlijk langs de Kiewitzijde erin komen, zal ik zeggen, en dan richting het bedrijventerrein rijden. Heb jij al wel melding gekregen die je zin, Jack?
Ja, ik heb, dat is daarom mag ik het zeggen dat ik, de mensen zeggen dat ze van 2 zijdes komen, dus 2 keer als ze naartoe rijden en als ze terugkomen, omdat dat de gemakkelijkste weg is voor hun. Ja, ja, toch zeker als ze richting Herenthal zijn of Malle moeten. Hè?
Ja. Nee, dan moeten we dat zeker meenemen in het globale verhaal. Ja, dan gaan we dat zeker navragen en eventueel ook tellen met talmachines om te kijken waar dat zaak kan komen.
En dan heb ik gezien dat er een overleg is met mobiliteit. En is dat een mobiliteitswerkgroep of is het, wie is dat juist?
Dat is eigenlijk het periodieke overleg. Elke schepen heeft met zijn dienst, dus ik zit daarin. Of ik zend dat dan bij een chef, de mobiliteitsambtenaar. En wij vragen dan ook de mobiliteitsdeskundige van de politiezone daarbij. Maar dat is eigenlijk het overleg dat elke schepen heeft met zijn diensten eigenlijk.
Oké.
Okay. Goed. Dan had jij nog een tweede vraag, Jacques.
Ja. Het college heeft de goedkeuring verleend voor de opstart van een coachingproject voor een detail handelcoach in samenwerking met de provincie van 25 adviesdagen voor een totaalbedrag van €7.500. Wat houdt dit juist in en is ondernemend Rijkenvorst hierin betrokken?
Het woord is weerom aan schepen Nathalie Kuilaerts.
Ja, dat gaat dus over experten van de provincie Antwerpen en die zullen het lokaal bestuur gaan begeleiden. Voor een toekomstgericht detailhandelbeleid het uit te voeren. Zo krijgen wij een betere kijk op de detailhandelssituatie in ons dorp. Zoals die nu momenteel is, gelijk dat die vroeger was. En we gaan ook naar de toekomst kijken. De detailhandelcoach die werkt in opdracht van het lokaal bestuur. En die zal voor ons vooral vragen beantwoorden die dat voor ons eigenlijk door een expert moeten gedaan worden. Die loopt samen met de schepenen, met de ambtenaren en met de handelaars dat we dat traject gaan aflopen. Wat gaat die bijvoorbeeld kunnen betekenen voor ons gemeente? Hij kan samen met ons een strategisch commercieel plan gaan opmaken, wat ons inzicht gaat geven in de feitelijke situatie en de evolutie van een detailhandel in de gemeente. Dan kan hem daarnaast ook beschrijven wat er wenselijk is in de toekomstige situatie en acties die ondernomen kunnen worden om die situatie dan ook te kunnen bereiken. We kunnen een dergelijk plan dan als basis gaan nemen voor de beoordeling van bijvoorbeeld inplantingsvragen. Het biedt ook een krachtige argumentatie bij die beoordeling en het vereenvoudigt de besluitvorming. Wat kan er ook? Uitwerking van een detailhandelsbeleidsvisie. Dus kernwinkelgebieden bijvoorbeeld een nieuwe impuls geven, leegstand aanpakken. Hoe moeten we omgaan met e-commerce, een basisaanbod voorzien voor alle inwoners en een gericht locatiebeleid voeren en proberen te voorkomen dat er wildgroei is buiten de kernwinkelgebied. Dan hebben we ook nog de monitoring en de stimulering en of sturende maatregelen die dat we kunnen voorstellen en het faciliteren van samenwerkingsverbanden binnen en buiten de gemeente. Naast de diensten van de lokaal bestuur die hierin meewerken, dus bijvoorbeeld lokale economie, omgeving, milieu, mobiliteit, toerisme, recreatie, cultuur en communicatie, die allemaal meewerken en mee worden betrokken in het project, zullen er ook andere belanghebbenden worden betrokken, zoals de lokale handelaars en natuurlijk ondernemend Rijkenvorst.
Oké, bedankt voor de uitleg. Ik hoor wel dat het een van de belangrijkste doelstellingen is de kernversterking van onze handelszaken eigenlijk. Dat is wel een belangrijk punt.
Ja, klopt. Dat is inderdaad heel belangrijk.
Bedankt voor de uitleg.
Ja.
Goed, en hiermee zijn we aan het einde van deze gemeenteraad gekomen. Dus zo dadelijk zal deze raad voor gesloten worden, verklaard. En na een korte onderbreking, ik bedoel 10 seconden, gaan we dan de OCMW-raad openen. Dus bij deze verklaar ik de gemeenteraad voor gesloten.